En ik dacht, het is vakantie voor velen, dus laat ik een beetje een lichte preek doen uit de Romeinen. Ja. Nu, daar ga ik zelfs op in. Maar ik heb een vraag voor u. Voor u allemaal, in bijzonder al degenen die zeggen, ja, ik noem mij deel van deze gemeenschap van gelovigen, de gemeente in Herentals. De anderen die hier op bezoek zijn, mogen daar zeker ook over nadenken, maar de vraag is wel heel belangrijk, namelijk, waarom ben je hier? En ik bedoelde dat niet per se hier, maar wel hier in deze gemeenschap van gelovigen. Denk daar eens over na. Waarom ben je hier? En om het misschien nog wat moeilijker te maken, dezelfde vraag, toch anders. Wat doe je hier? En niet per se nu op dit moment, maar in de long run, op de lange termijn, wat doe je hier? Ik zelf heb die vraag als heel essentieel ondervonden de laatste tijd. Een cruciale vraag om verder te kunnen. Het lijkt waarschijnlijk vanzelfsprekend. Ik werk hier voor de kerk, grotendeels. Die vraag is voor mij essentieel om klaar en duidelijk gesteld te worden en beantwoord te worden. Maar ik heb me die vraag vooral gesteld in de aanloop voor de vakantie, wanneer we als gemeente hebben nagedacht in het onderwijs over het lichaam van Christus. Wij die als gelovigen samen de handen en voeten en benen van Jezus zijn, om voor elkaar zorg te dragen en om dan het werk van Jezus en eigenlijk handen en voeten te geven in deze wereld. En in functie daarvan, met de vraag stelt, ja, wat doe ik hier? Ik ben oudste, bijvoorbeeld. Ik ben werknemer van de VZW om in deze gemeenschap onderwijs te voorzien doorheen bijbelstudie en prediking. Het lijkt toch een beetje vanzelfsprekend. Maar toch stel ik mij vaak die vraag, ja, wat is mijn rol eigenlijk? Ja, wat beteken ik in deze groep? En vooral ook, wat moet ik betekenen in deze groep? Wat is echt mijn roeping? En vooral deze groep bestaat uit een hele groep zelfbewuste christenen. Christenen die ervoor gekozen hebben om Jezus te volgen. Die verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leven. Christenen die alle mogelijkheid hebben om in de Bijbel te lezen en zelf aan de slag te gaan in hun leven met het woord van God. Wat is daar mijn rol in? U kan niet ontkennen dat er misschien een klein beetje sarcasme doorklinkt. Ik weet zelf dat het een uitdaging is om met het woord aan de slag te gaan. En dat misschien niet iedereen zich zo zelfbewust en verantwoordelijk daarin voelt. Ik ken mezelf. Tegelijkertijd is het ook echt waar. Ik zie heel veel mensen die met liefde voor het woord, liefde voor God, proberen liefde voor de mensen vorm te geven. Ik zie het. Ik merk het. Ik bewonder het vaak ook. Dat is heel gemeend. En ik voel me dan soms een beetje zoals Paulus. Paulus die op het einde van de brief aan de Romeinen het volgende schrijft. En u mag het erbij pakken, Romeinen 15, vers 15. En daar staat er, ik lees vanaf vers 14. Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u, dat jij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervuld met al de kennis, in staat ook elkander terecht te wijzen. Toch heb ik u hier en daar, bij wijze van herinnering, iets wat vrijmoedig geschreven. Of in mijn geval, iets wat vrijmoedig toegesproken. Dat idee. Het lijkt alsof Paulus zich een beetje lijkt te excuseren voor al wat hij al heeft gezegd in zijn brief. Alles wat hij al een beetje fel uit de hoek is gekomen tegen de mensen in Rome. En hij zegt, ja, ik heb het toch maar gedaan bij wijze van herinnering. U weet het eigenlijk al. U doet het misschien al. Maar ik doe het toch vanwege de genade die God heeft gegeven. En kijk, soms denk ik, is dat misschien mijn positie. Velen hebben al veel meer kilometers op de christelijke teller staan dan ik. Ja? Anderen niet, maar laten dan weer in hun daden zien wat de liefde van Christus is. En denk ik, ja, waar sta ik? Nu, Paulus, doet juist hetzelfde. Hij is nochtans de apostel. Hij die het woord brengt, die door God geroepen is, zij zijn de bekeerde, de verhouding is toch duidelijk. Ik sta hier van voor en u niet, de verhouding is toch duidelijk. Niet helemaal. Paulus zegt, ja, ik weet eigenlijk, ik doe het alleen maar bij wijze van herinnering. En ik denk, wat doe ik eigenlijk? Bij wijze van herinnering. En wat kan ik daaruit leren als Paulus zo reageert? En wat kunnen wij daaruit leren? Wanneer Paulus de dingen toch zo zegt. En om dit te ontdekken, moeten we niet naar het einde van de brief van de Romeinen, maar moeten we heel de brief in snel tempo even bekijken. Wie een beetje thuis is met de brieven van Paulus, die denkt bij de brief van de Romeinen waarschijnlijk meteen, poeh, zware kost, niet voor op een door de weekse of een door de vakantiese zondag. Ja. Dat is ook waar, want in de eerste 11 hoofdstukken van de brief aan de Romeinen schetst Paulus eigenlijk in een 15-tal bladzijden het grote genade reddingsplan van God, van zichzelf, van God zelf. Hij neemt daar uitgebreid zijn tijd voor en hij legt uit hoe eigenlijk vanaf de schepping met Adam gouden zonde in de wereld is gekomen, schijning tussen de mens, en hoe dan alleen door Jezus, de nieuwe Adam, die connectie met God weer in orde komt, dat wij weer in relatie met God kunnen staan, en hoe alleen Jezus, waar de draad is afgeknipt, de draad weer aan elkaar kan maken. En niks anders in de wereld kan dat brengen. En dat verhaal dat Paulus daar schetst, loopt parallel met het andere verhaal dat hij in schetst, namelijk, dit is het plan, en dit zijn de mensen. Het begint met de belofte aan Abraham. Abraham die heeft uitgekozen en een belofte zegt, door u heen zal ik een volk maken, het volk van God. De Joden zullen ze genoemd worden, maar door dat volk zullen uiteindelijk alle mensen van dat mooie plan ja, deel worden. Alle mensen in de Bijbel worden de niet-Joden heidenen genoemd. Dat is niet negatiever dan dat, het zijn gewoon die mensen die niet bij dat volk behoren en dus ook niks van God afweten. Uiteindelijk is dat grote reddingsplan, waar alleen Jezus de herstelling brengt tussen God en mens, voor alle mensen bestemd. Daar neemt hij 11 hoofdstukken de tijd voor om dat heel uitgebreid uit te leggen. En iedereen is als gevolg van dat plan en als gevolg van deze mensen, iedereen is gelijk. Of je nu Jood bent of niet, want dat was toen in die tijd heel relevant, dat maakt niet uit. De genade is dezelfde. En we moeten allemaal ons leven even serieus nemen. En die genade even serieus nemen. Het was eigenlijk heel beknopt. Je kan het er nog eens op nalezen. Het is veel uitgebreider en dat is prachtig. Na 2000 jaar is het nog dé passage in de Bijbel om het plan helemaal goed uitgelegd te zien. Nu, dat is het theoretische deel van Romeinen. En dat is waar Romeinen voornamelijk voor bekend staat. En het laatste deel, het laatste derde van de brief, wordt dan dikwijls een beetje in de schaduw gezet, terwijl het eigenlijk een heel mooi tegengewicht is. Na die theologische uiteenzetting gaan we van de theologische schoolbanken naar de modder op de speelplaats, als het ware. Want alles wat daarna komt is zo concreet als wat. Daar kan je je meteen van alles bij voorstellen in je leven. En we gaan dat niet helemaal lezen, maar ik wil aan de hand van een paar kernversen die meestal in het begin van een nieuw stukje staan, duidelijk maken waar dat laatste deel over gaat. Je moet de versen niet allemaal onthouden, maar onthoud dat het over het leven gaat. Het leven als een christen. En ik begin bij hoofdstuk 12, vers 5, daar staat, zo zijn wij, hoewel vele één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Dat is waar het begon, 3-4 maanden geleden. Dat was eigenlijk wat we toen hebben gezien. Het gaat verder. De liefde zij ongeveinsd, dus niet gedaan alsof. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkaar genegen, in eerbetoon elkaar tot voorbeeld. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God aangesteld. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Laten wij als bij lichte dag eerbaar wandelen. Niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd. verder vanaf vers 14, hoofdstuk 14, aanvaardt mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. Dus uit een andere vertaling, het gaat hier, hun overtuiging, mensen met een zwak geloof, dat gaat erover mensen die zeggen, ja, de zondag is de belangrijkste dag. De zaterdag is de belangrijkste dag. Of we mogen dit eten, we mogen dat niet eten. Dat had te maken met die tradities en toen hij zegt, ga daar nu niet over liggen ruzien. Ja. Of verder, laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar kom liever tot dit oordeel. Uw broeder of zuster geen aanstoot geven of ergernis. En nog verder, zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. En tenslotte, aanvaard elkander daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Ik weet niet wat u denkt, maar elk van die 10 versen zijn de moeite waard om over te preken, want ze zijn zo concreet als wat. Ze helpen ons om het leven als gelovigen echt en evenwichtig te gaan doen, en na al die theologische uiteenzetting, en we keren ons naar het leven, hebben we hier, als je hier al mee aan de slag gaat, wauw, dat is alle moeite in het leven. En zo is Romeinen, naast die kennis van de genade van God, ook tegelijkertijd een brief die ons toont hoe de daden van liefde van Christus in ons leven zichtbaar kunnen en moeten worden. Een hele evenwichtige brief uiteindelijk. En dat is wat er staat, een teken van een sterk geloof. Wij die sterk zijn, schrijft Paulus. Ja. En dat is eigenlijk waar het daar om ging in die gemeente, want daar waren mensen met Joodse achtergrond en mensen met niet-Joodse achtergrond en ze bestrijden elkaar. In de zin van, ja, maar wij zijn toch eigenlijk beter bezig. Want wij hebben de traditie van dezelfde God, die ons heeft geleerd dat we rein moeten zijn, met die wet en dat voedsel dat we niet eten en die dieren die niet aanraken. Wij zijn de geestelijksten. En de anderen, de heidenen, die zeggen, nee. Christus heeft duidelijk gezegd, de wet is vervuld met mij. We hoeven er niks meer aan toe te voegen vanaf nu, mogen wij door Jezus voor God komen. Wij zijn de geestelijksten. Als dat al een woord is trouwens. En zo zitten die twee groepen daar tegen elkaar en Paulus heeft het helemaal uitgelegd. Kijk, ik heb de theorie geschetst. En als je denkt dat je de geestelijkste wil zijn, laat het dan zien in je leven. Laat het dan zien, wij die sterk zijn, wij doen het zo. Niet wij weten het zo, wij denken het zeker zo gelezen te hebben. Nee, wij doen het zo. Dan ben je sterk. En het is heel fijntjes hoe dat Paulus het aanpakt. Hij zegt, wij die sterk zijn, zegt hij hier. Wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheid der zwakken verdragen. Maar hij zegt er niet bij wie hij daar op dat moment aanspreekt. Of hij nu juist die Joden aanspreekt, of die niet-Joden. In sommige stukken lijkt hij aan te duiden dat de sterke de Joden zijn, want zij hebben wel degelijk inzicht in wie God is. In een ander stuk is hij heel duidelijk dat hij die niet-Joden bedoelt. En zo laat hij het in het midden. En iedereen die zegt van, ja, ik ben een sterke, die spreekt hij aan. Iedereen die zichzelf, zeg maar, oordeelt, tegenover ander die hij dan ook geoordeeld heeft, en zegt, ja, kijk, mijn inzicht, sorry, dat is toch wel sterk. Dan zegt hij, kom, oké, laat het nu zien. Laat het zien dat je echt die liefde handen en voeten kan geven. Dat is een prachtige brief, hoe dat zo gaat. Nu, er is duidelijk nog werk daar in Rome, bij de christenen. Maar, wat schrijft Paulus, en daarmee ben ik begonnen, maar ik ben er wat snel over gegaan, is dit. Nadat het allemaal heeft gezegd, zegt hij dan zijn excuus, of zijn verexcusering. Ik heb echter mijn broeders, en zusters natuurlijk, zelf al de overtuiging van u, dat jij zelf reeds vol zijt van goedheid, vervuld met al de kennis. Wauw. Toch knap. Nadat hij eerst heel die theologische uiteenzetting heeft gezegd, dan heeft uitgelegd hoe het leven er moet uitzien, dan zegt hij, maar ik weet eigenlijk, ben ervan overtuigd zelf, dat jullie al vol zijn daarvan. Vol van de kennis en vervuld met de liefde. Of omgekeerd, maar dat is eigenlijk exact hetzelfde. Is dat eigenlijk wel zo dan? Of is hij daar een beetje, hoe zeg je dat, stroop aan de baard aan het smeren? Ja. Nu, Paulus is overtuigd en ik geloof Paulus als hij dat schrijft. En hoe komt dat? Wel, Dat is eigenlijk vreemd, want hij was nog nooit daar geweest in Rome. Dat kan je ook lezen. Hij wil er graag eens naartoe gaan, maar hij is er nog nooit geweest. Maar hij kent heel veel mensen. Als je hoofdstuk 15 op het einde, tientallen mensen doet hij de groeten. En zegt hij, doet die de groeten en laat die dan nog eens die de groeten doen. Ja, hij kent er daar massa's. Mensen met wie hij heeft samengewerkt. Joden, zelfs stamgenoten blijkbaar van heel die. Hij kent heel veel verhalen, hij heeft heel veel goeds gehoord. Ze hebben een hele goede reputatie als het daarop aankomt. En daarom zegt hij, ik geloof dat jullie vol zijn. Nu dat vol, ik heb het eens opgezocht, dat betekent niet 100% gevuld. Er zal waarschijnlijk nog ruimte geweest zijn voor extra. Maar het is zoals dat wij zeggen, oh, die is daar vol van. Ja, dan betekent dat niet dat die mens niet nog extra kan hebben, maar die is gewoon vol van iets. En dat is eigenlijk wat ermee bedoeld wordt. Nu, ik kom op heel veel plaatsen in Vlaanderen door mijn werk naast de gemeente. En ik kom in heel veel andere gemeentes. En de gemeentes die zeg maar tussen dit en 50 kilometer hier vandaan liggen, die hebben nogal een hoge pet op van de gemeente in Herentals. Ja. Dat wordt ook een beetje, we hebben een goede reputatie, kan eigenlijk wel gezegd worden. Is dat omdat wij een mooi gebouw hebben? Dat wij geweldige jeugdwekkers hebben? Of omdat wij goed werk doen met de toevlucht? Of omdat wij erin geslaagd zijn om Wout een keer naar hier te krijgen? Of dat we nu die jonge mensen een kans geven door mij aan te nemen? Ik heb al van alles gehoord. Maar eigenlijk doet dat er niet toe. Want Paulus stopt niet nadat hij zegt, ik weet dat jullie vol zijn. Hij gaat nog wel een stapje verder. En dat is eentje waar ik jullie vandaag in wil meepakken. Onszelf willen gaan toetsen van hoe ver zijn we daarin. Nu, er staat dus nog iets bij hierachter. Ik heb echter mijn broeders zelf al de overtuiging van u, dat jij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervuld met alle kennis, in staat ook elkander terecht te wijzen. Dat is wat erop volgt. Nu, in de nieuwe Bijbelvertaling staat daar, ik heb gedenken, want ik heb het niet opgeschreven, moment. Ik heb het wel opgeschreven. Vervuld, dus vol van voedheid, vervuld met alle kennis, zodat u ook elkaar kan terechtwijzen. Ja? Die ook, die zorgt er, die betekent eigenlijk, na die twee, ook dit. En dat is heel belangrijk. Als je de juiste kennis hebt, je bent vol van goedheid, dan ben je dus eigenlijk klaar, dan heb je alle ingrediënten om ook, zodat je elkaar kan terechtwijzen. Nu, het woord terechtwijzen, de Griekse vorm die daarvan komt, die wordt ook vaak vertaald in onze Bijbel als het woord vermanen. Nu, vermanen en terechtwijzen hebben alle twee een redelijk negatieve bijklank. Het wijst er echt op dat je iemand die slecht bezig is, even bij zijn lurven pakt en zegt, zo moet je niet doen. Dat is helemaal waar. Maar, niet alleen dat. Eigenlijk, de letterlijke betekenis betekent iets in iemands binnenste plaatsen. Ja? In het innerlijk iets willen zetten, wij hebben daar een hele mooie uitdrukking in het Nederlands voor, iets op het hart drukken. Van binnen iets willen erin steken. Het gaat over op een gepassioneerde manier iemand iets willen duidelijk maken. Kijk, dit hier is echt belangrijk voor u. Dat is wat dat woord betekent. En ja, dat kan zijn wanneer iemand slecht bezig is, maar dat betekent ook waarschuwen. Het is eigenlijk wat we constant doen met onze kinderen. Niet doen. Of dit doen. Want dat is goed voor u. Ja? Gepassioneerd iemand iets willen duidelijk maken. Dit is wat het beste is voor u. Dat is wat het woord eigenlijk echt betekent. Ervoor willen zorgen dat iemand geen verkeerde dingen doet. Dat is wat het woord vermanen betekent. Nu, wat hij daar eigenlijk zegt, sprak mij enorm aan. De beginvraag, waarom bent u hier? Wat doe je hier eigenlijk? En het was dat wat mij aansprak. Maar ja, kijk, wat doe ik hier eigenlijk? Ik zit hier nu voor een goeie 150 man. Ja. En zo van 1 op 150 een gesprek aan het voeren. Het is niet echt een gesprek. Ja. Maar het is, als je kijkt naar de ingrediënten zoals Paulus ze brengt, de kennis en de liefde. Hoewel ik het echt vanuit liefde doe en ik meen het, echt waar, dat mijn hart voor heel onze gemeente en jullie individueel, ja, brand, beperkt het zich op deze kansel voornamelijk tot het kennisgedeelte. Het woord van God aan jullie duidelijk maken. En ik zit daar dan mee, want dat is matig ja, qua efficiëntie. Want het ligt helemaal bij u. U moet er nu zelf maar iets mee doen. En ik denk dan, stel dat je in plaats van 1 op 150, 75 keer 1 op 1 zouden hebben. Zoals daar staat. Elkaar op het hart te drukken. Met elkaar aan de slag te gaan. Paulus zegt, jullie zijn niet slecht bezig, zegt hij tegen de Romeinen. Jullie zijn goed bezig. Maar jullie zijn ook in staat om met elkaar aan de slag te gaan. Ik moet deze brief eigenlijk niet per se schrijven, want jullie hebben alle ingrediënten om het nu zelf te doen. En dat schetste eigenlijk als een teken van echte geestelijke volwassenheid. Als je dat kan, dan is het cirkeltje eigenlijk compleet. Je hebt de kennis van God, je hebt de liefde van Christus en je doet het samen. Een prachtig trio, een geestelijk trio naar volwassenheid. Nu, dat is niet gemakkelijk. Dat is zelfs moeilijk en gevaarlijk. Want we weten allemaal zonder veel inbeeldingsvermogen dat kennis zonder liefde, zonder de goedheid, heel gevaarlijk kan zijn. Bijvoorbeeld, mens is gemaakt om relatie te hebben. Eigenlijk is een mens relatie. En er is niks waar een mens zoveel rommel in maakt als in zijn relaties. Er is niks waar we zo over kunnen wakker liggen als onze relaties onderling. En wanneer je met de kennis alleen aan de slag gaat, dan kan het gevaarlijk worden. Want het is meestal heel gemakkelijk om als buitenstaander, als twee mensen onderling in conflict zitten, ja, is het heel gemakkelijk om als buitenstaander te zien wat er eigenlijk fout is. Twee hebben dat meestal niet goed door, maar de buitenstaander ziet dat. Als je dan gewoon even eens goed de waarheid gaat zeggen, dan zorgt dat meestal voor meer problemen. Dan zorgt dat meestal soms voor, meestal soms kan niet, dan zorgt dat soms voor onherstelbare schade. De waarheid alleen is niet genoeg. Waarheid moet met goedheid samengaan. We zien dat in de kerken, hier in Herentals, op alle plaatsen waar mensen die in God geloven samenkomen. Christenen die met elkaar in de clinch gaan met het zwaard van de Bijbel. Met het zwaard van hun goede daden. Met het zwaard van wat weet ik wel allemaal dat ze in de naam van God denken of doen. Want de waarheid zegt, en koppen worden afgehaakt. Mensen worden onherstelbaar gekwetst. Dat is wat een onevenwichtige, onvolwassen christen doet. Onrust en ruzie veroorzaken. Door de waarheid alleen te hanteren. Goedheid. Goedheid is het beginpunt. De liefde is het startpunt. Want de liefde stelt de volgende vraag. Hoe kan ik het beste voor die anderen betekenen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat die ander zijn leven er beter van wordt? Dat is wat liefde doet. Dat is vol zijn van goedheid. Ik wil zo graag dat uw leven er beter van wordt. En daarom wil ik iets van de waarheid met u delen. De waarheid die God mij openbaard heeft. Dat is ook wat Paulus hierna schrijft. Ik zeg dat allemaal niet omdat ik dat wil zeggen. Ik zeg dat omdat ik door Jezus zijn liefde gedreven wordt. Alleen dat wil ik zeggen. En dan komt waarheid in evenwicht. Dan, ja, krijg je volwassen christenheid. Een liefdevolle waarheid. Omgekeerd is hetzelfde waard. Namelijk, liefde zonder waarheid. Niet waarheid zonder liefde. Liefde zonder waarheid. Dat is hetzelfde als twee blinden die elkaar de weg wijzen. Die begrijpen elkaar ontzettend goed. Maar als er een probleem zich voordoet, ja, kunnen ze elkaar niet verder helpen. Ze hebben iemand nodig die in staat is om het licht aan te doen. Iemand die in staat is om te zeggen, kijk, ik begrijp het, been there, ik weet hoe het voelt. Maar hier is de waarheid van God. Ik leef helemaal met u mee. Maar kijk, hier is Jezus die ons helpt om het zo te doen. En zo is daar opnieuw de liefdevolle waarheid. Nu, wanneer dit in de kerk, en ik zie het ook hier bij ons in de gemeente, in mijn eigen leven, op vele andere plaatsen, wanneer christenen lief hebben, zo in het leven willen staan, zonder de waarheid te kennen, zien we zwalpende christenen. Christenen die dingen zeggen als, oh, ik probeer het altijd, maar het lukt me eigenlijk niet. Ik heb altijd weer diezelfde dilemma's in het leven. Ik kom altijd dezelfde dingen tegen. Een gebrek aan kennis van de waarheid van God zorgt voor onkunde. Dan weet je niet hoe je het leven moet aanpakken, dan kom je inderdaad altijd dezelfde dingen tegen. Een teken van kennis is groei, vooruitgang in het leven. Dat je ziet dat je overwinningen behaalt en verder kan gaan. En ja, het blijft moeilijk. Iemand in de gemeente zei een keer, het geestelijke groei is als op een berg gaan. In het begin is de berg steil en op het einde is die even steil. Ja. Zo is het, maar je hebt niet meer dezelfde dingen. Je groeit. En onrust, persoonlijke onrust in het leven, of onverschilligheid als tegenovergestelde zijn, het resultaat van gebrek aan kennis. Nu, het beeld dat Paulus hier schetst van de volwassen christen, is eigenlijk gewoon Jezus in een notendop. Jezus is eigenlijk het ideaal, dat wisten we al lang, maar hier schetst hij het als een haalbaar ideaal. Namelijk goedheid, kennis van God, en elkaar vermanen, elkaar op het hart drukken. Die drie dingen samen is precies wat Jezus deed. Jezus, heel zijn zijn, spreekt van de liefde. Alles wat hij heeft gedaan en wat hij nog doet, vertrekt vanuit de liefde die hij voor ons koestert. Hij heeft de ware kennis van wie God is. En wat heeft hij gedaan heel zijn leven lang? Dat gedeeld. Ons op het hart gedrukt. En dat doet hij vandaag nog door zijn Heilige Geest. Dit is wie Jezus is en het wordt ons gegeven als een haalbaar ideaal. Maar wel drie componenten. En dat is waarmee ik ons naar huis wil sturen. Heel concreet. Samen in het leven staan. En dat gaat niet alleen wanneer iemand serieus de mist in lijkt te gaan. Dat gaat op alle momenten van ons leven. Dat we onszelf de vraag moeten stellen. Ben ik vol van goedheid? Wil ik voor mijn medemens? En je moet niet naar ginder naar de zaal kijken. Kijk gewoon naar degene waarmee je echt het leven deelt. We zijn hier met 200, ik leef niet met jullie allemaal echt samen. Er zijn er een aantal waarmee ik echt samenleef. Laten we ons daarop richten. En stel u de vraag, ben ik vol van goedheid? Wil ik echt het goede? 1. Ten tweede, heb ik de kennis? Zie ik het woord van God, Gods geest, die mij aanspreekt over hoe het leven in elkaar steekt. Hoe de wereld in elkaar steekt. Ja. Heb ik dus een juiste reden om mijn broeder of zuster aan te spreken? Een derde, ja, wat houdt mij tegen? Wat houdt mij tegen om niet aan de slag te gaan met het leven van mijn broer of zus? Nu, ik weet heel veel dingen die mij tegenhouden. Wat gaat die dan wel niet denken van mij? Dat ik het beter weet? Ja, die anderen zien dat toch ook, waarom zeggen die dat niet? De oudsten, die hebben toch hun verantwoordelijkheid? Ik weet niet wat jij denkt dat u tegenhoudt, maar er is niets dat u tegenhoudt dat waar is. Alles wat u tegenhoudt is onwaar, de enige twee dingen die u kunnen tegenhouden is dit. Ben je wel vol van goedheid? Is het echt omdat je het goed van de ander voor hebt? Of is het omdat je je gelijk even wil zeggen, de waarheid is goed wil zeggen? Heb je echt de waarheid? Heb je het eens gecheckt met iemand? Heb je het eens gecheckt met iemand die misschien geestelijk wat verder staat dan jou, of op een gelijke hoogte staat, waar je zegt van, kijk, ik zie dit en ik weet niet hoe, of dat eigenlijk wel de goede weg is, en ik wil mijn broer of zus daar graag op aanspreken, maar ik weet niet of het goed is. Ja. Gaan we elkaar aan de slag, niet al roddelend, maar om het goede bij de ander in beweging te zetten. En dan is er niets dat ons tegenhoudt om volwassen te worden, zoals Paulus zegt. In staat elkaar terecht te wijzen. In staat om samen geestelijk te groeien. In staat om samen meer op Jezus te gaan lijken. Amen. Ik wil nog graag afsluiten met een gebed. Tot Jezus en onze Vader. Vader, u heeft ons uw woord gegeven. U heeft ons uw geest gegeven. U heeft ons uw zoon gegeven. Vader, alles samen om ons het leven te geven. Vader, het ware leven met u. Het leven dat vrij is van zonde. Een leven dat vrij is van onkunde, Heere God. Een leven dat vrij is van steeds weer elkaar te kwetsen. Heer, u heeft het ons gegeven. En u vraagt ons, Heer, niet om een zondeloos leven, want dat is niet mogelijk. Maar een leven dat leeft vanuit uw genade. Vooruit, Vader, niet achteruit. Samen de berg optrekken, Vader. Samen de berg opduwen. En niet de reis alleen, Heere God. Zo heeft u het ons voorgesteld. U heeft er 12 uitgekozen, Vader, om samen op weg te gaan. 2 aan 2 moesten ze dat doen, Heere God. En zo, Heer, willen wij ons openstellen, Vader. Om de handschoen op te pakken. Voor elkaar. Heer, omdat we vol van goedheid willen zijn. Willen leren van u, de kennis opdoen. Om dan elkaar de waarheid liefdevol op het hart te drukken. Heer, help ons, wees ons genadig.